Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in de u voorgelezen schriftgedeelte uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, de versen 27 en 28. Daar spreekt het woord van de Heer. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechterkant en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en hij is met de misdadigers gerekend. En uit Galaten 2, vers 20, daar spreekt het woord: ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Tot zover. Wij letten op plaats, bekleding in leven en dood. Geliefde, de Heere geven ons om de oude waarheid opnieuw te mogen horen. Dat wij alleen zalig worden om Jezus wil. En dat wij alleen verder komen omdat wij door hem gebracht worden. En dat er niets, maar er ook niets van ons mensen in aanmerking komt. En zie dat dan gelijk als een woord van nabetrachting op het avondmaal, waarin wij ook al op het hoofd worden betuigd: dit is mijn Zoon, mijn geliefde, in hem heb ik mijn welbehaag. Wat is er toch aan de hand? Nou, wat er altijd eigenlijk boven of ondergronds aan de hand is: dat de mens toch de Heere niet vertrouwt. Dat de mens het toch niet vertrouwt om nou werkelijk uit genade alleen zalig te worden. Je kunt zeggen: ja, maar dat weet ik, God zijn. Nou, dan ben je ook gelukkig. Dan is dat de goedheid van de Heere God, dat hij je daar steeds bij houdt. Maar er zullen ook velen in ons midden zijn die telkens weer stilletjes zeggen: ja, dat heb ik nodig om daar altijd weer bij bepaald te worden. Bij de genade van onze Heer Jezus Christus. Ik weet wel, dan krijg je wel eens een verwijt in de zin van eenzijdig. Of er is meer. Of leidelijkheid. Maar dat moeten we op de koop toenemen. Dat is ook altijd al zo geweest. Dat waar het evangelie van de genade van onze Heer Jezus Christus verkondigd wordt, daar zet de duivel alles op alles. En daar zullen ook mensen alles op alles zetten om daar iets bij te voegen. En dat wat er dan bij moet, dat zijn wij zelf. Ik, u. En dat is net te veel. Er kan niets bij en er is verder niets bij. Daarom zegt Paulus ook in het begin van die gelaten brief: broeders, dat evangelie heb ik nou niet van een mens ontvangen of geleerd. Een mens had het mij nooit aan kunnen praten. Een mens had mij nooit kunnen overtuigen. Want jullie weten hoe het met mij was. Ik ben een Jood. En jullie weten van mijn omgang, van mijn leven onder de Joden. Jullie weten dat ik in die tijd vele van mijn leeftijdgenoten ver vooruit was. In vroomheid, in wetsbetrachting, in kennis en noem maar op. Je zou eens kunnen zeggen, dat was nou echt een gelovige man. Waar het nou maar niet alleen bestond in praat, maar ook in de daad. Want hij zegt, jullie weten ook hoe ijverig ik bezig was in de vaderlijke inzetting. In de wet. Dus, hij deed er ook wat aan. Hij deed er wat voor. Op een andere plaats schrijft hij aan de Filippenzen. Ik was een ijveraar. En ik was onberispelijk naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Een fariseer. En dan moet je dat niet direct opvatten zoals wij dat opvatten. Zeggen, ja, dat was niks. Huichelaars. Nee, dat bedoelt Paulus niet. Hij bedoelt dat hij naar de nauwst gezette wijze leefde. In het betrachten van Gods rechten en inzet. Nou, zegt hij, dat is nou iets wat ik wilde. Ik wilde niet dat, ja, dat slappe gedoe. Ik wilde leven. En dan leven in de dienst van mijn God. En ik wilde arbeiden in de dienst van mijn God. En hij zegt, dat was nou naar het vlees. Daar bedoelt hij mee, zoals wij zijn. Wat we graag willen, hoe we het graag zien en doen. Maar, zegt hij, dat evangelie, dat is niet naar de mens, naar het vlees. Daar komt alles tegen in verzet. En dat komt omdat dat evangelie eigenlijk de mens met alles wat hij doet of niet doet, met zijn bidden, met zijn danken, met zijn geloven, met zijn liefde voor de wet, met zijn ijver voor de wet, schuift alles opzij. En zegt, nee, het is verloren, het blijft verloren. Daarom, zegt hij, maar als het grote behaag heeft zijn zoon in mij te openbaren. Toen ben ik niet terstond te raden gegaan met vlees en bloed. Toen ben ik ook niet op een holletje naar Jeruzalem gegaan, naar die broeders om te zeggen, oh, ik ben bekeerd, wat moet ik nou doen? Nee. Ik ben toen weggegaan naar Arabië. Wat heb je daar dan gedaan? Ja, dat zegt hij niet. Hij heeft gewacht op de Heer. Want daar gaat het om. Zo heeft hij iets verteld over die innerlijke strijd, die vindt er ook van in de Romeinenbrief. Die innerlijke strijd om nou uit genade alleen te leven. Maar hij mocht erbij blijven. Hij mocht eruit leven. Hij mocht er ook eenmaal in sterven. Nou is er wat aan de hand in de gemeente in Galatië. Daar zijn mensen gekomen, gelovige mensen, bekeerde mensen, christelijke mensen, van huis uit Joodse mannen. Zoals je er zoveel had in Jeruzalem. En die zijn daar gekomen en die hebben gezegd, ja, maar... Nou, als een mens zo gaat praten, dan is het al niet zo best. Ja, maar. Die mensen kijken een beetje twijfelachtig rond, met een vraagteken. Ja, maar. Hoe zit het nou met de wet? Hoe zit het nou met iets doen? Hebben jullie niet dit? Doen jullie niet dat? Ja, maar wij hebben geloofd en geloven in de Heer Jezus Christus. Ja, tuurlijk zeg ze. Dat is de zaligmaker. Je moet niet denken dat deze mensen die daar kwamen, dat ze niets van Christus wilden weten. En dat er ook niks in hun leven was gebeurd. Zou best wat gebeurd zijn. Maar toch niet datgene wat de apostel Paulus had ontvangen. Daarom kon hij zo scherp tegenover die inbreng protesteren. Want Paulus voelt daarin, als het hier fout gaat, dan gaat het helemaal fout. Dan zijn we overgeleverd aan het doen en laten van de mens. Dan komen we niet meer toe aan de vrucht van de Heilige Geest. Maar dan komen we alleen maar terecht in de vruchten van bekeerde mensen. Van gerechtvaardigde mensen. Wederom geboren mensen. Ja, dan is het verloren. Dan is het echt verloren. Nou, dat heeft hij gevoeld. Dat daar die mensen, heeft hij geweten, die kwamen daar, met een ernstig gezicht natuurlijk. Ja, maar je moet toch iets doen. Je moet toch iets laten, of hoe je het dan ook omschrijft. Ja, je zegt ja. Ja, maar dat kan toch niet meer. Dat is toch roos dat wij nog door de werken met... Ja, maar het strekt verder. Het strekt veel verder. Weet je waarom? Omdat alles wat te maken heeft met moeder, alles wat in die sfeer ligt van... Ja, maar wij... is in principe hetzelfde als waar Paulus ingezeten had. Voordat de Zoon Gods aan zijn ziel werd geopenbaard. Het ging er misschien wat straffer aan toe. Want daar moeten we niet zo min over denken. Maar in principe zitten wij of op het terrein, het veld waar de wet is of evangelisch, nog iets waar moeten maken, iets moeten laten blijken, of we zitten op het veld waar God van zichzelf laat blijken. God in Christus. Die strijd is al oud, dat, trouwens, dat merk je in mijn gelaat. En dat is nog zo. Het gaat nog door. Hoe evangelisch ook getint, gekleurd, hoe vol van genade de woorden, maar als je werkelijk aandringt op de kern van de zaak, nee. Daar wil de mens niet van weten. Daar kan hij ook niets van willen weten. Want Paulus zegt, het heeft God de behaagd zijn Zoon in mij te openbaren. En daar gaat het om. En al het andere is mensenwerk. Menselijk enthousiasme. Menselijke, ja, betrokkenheid. Menselijke prestatie met het mond om die te doen uit dankbaarheid. Maar er is niks meer te doen. Ook niet uit dankbaarheid. Dat hebben wij allemaal verspeeld. Dat komt, Godezijdank, nooit meer aan de orde. En omdat dat nou zo'n strijd is in het mensenleven, en zo'n strijd tegen de heilige, van de Heilige Geest, tegen onze geest, daarom kan het elke keer opnieuw weer zo verblijdend zijn om die oude boodschap weer te mogen horen. En ik hoop dat wij er allemaal blij mee zijn. Dat het zo dichtbij is, dat illustreert de apostel Paulus met wat hij in Antiochië had meegemaakt. Dat Petrus, die is daar aan het veinzen geraakt met mensen uit Jeruzalem van de Jacobuskant. Besnijdenis mensen, mensen die, ja, behoorlijk ernstig namen ook wel, maar, ja. Petrus gaat feinzen. Eerst heeft hij gewoon meegedaan met de heidens, gelovigen. Maar als er dan van die echte mensen binnenkomen, van het oude volk, dan gaat hij daarmee meepraten. Hij gaat er dan de tafeltje opzoeken en hij gaat in een ernstig gesprek met deze mensen. Maar Paulus mag onmiddellijk doorzien dat gaat verkeerd. Dat gaat verkeerd. Hier is mijn broeder niet eerlijk. Hier is hij niet op zijn plaats. En hij zegt, wat jullie doen is niet goed. Zo straks zat je nog gewoon met ons te praten alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Had je het niet over al die dingen? En dan ben je er opeens mee bezig. Toe, wees nou eens eerlijk. Waarom ben je nou bezig om deze mensen naar jouw kant te trekken? Naar de kant van het doen. Naar de kant van de prestatie. Naar de kant van de actie. Waarom doe je dat? Luister nou eens. Wij zijn van nature Joden. Nou, een Jood
was wel bekend met het feit dat hij zondig was, zonder mens. Maar heel anders dan zondaar uit de heidenen. Wij zijn van nature Joden en niet zondaren uit de heidenen. Zondaar uit de heidenen, dat is heel wat anders. Want, nou ja, die mensen die staan overal buiten. Daar keek de Jood op met minachting, op met medelijden, op neer. Mensen die de weg niet weten. Mensen die niet uitverkoren zijn door God om de wet te ontvangen. Mensen die niet over Abraham kunnen spreken, hun vader. Zondaren uit de heidenen. In principe stond dus die Jood hoger in zijn waarneming dan die heidenen. Al zou hij zeggen, nou ja, maar ik ben ook niet volmaakt, ik ben. Hij staat onherroepelijk hoger. Dat was het privilege van de Jood. En als het er niet al te best afgebracht had, dan kon het sterven van zo iemand gezien worden als een soort schoon schip maken. Dan heb je straf gedragen. Maar je bent Abrahams kind, een uitverkoren erfgenaam. Goed. Wij waren dus, zegt Paulus, tegen de Galaten, en dat zal hij ook al tegen Petrus hebben gezegd, wij waren en zijn van nature, van afkomst Joden. En geen zondaars uit de heidenen. Maar wij zijn erachter gebracht dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Nou, dat was voor een Jood, zoals ik al zei, heel wat. Het was niet naar het vlees, zo'n evangelie. Dat hij uiteindelijk zou aanvaarden dat hij even schuldig, nog schuldiger dan de heiden voor God stond. Met al de voorrechten die hij had. En dat hij even verdoemelijk voor God stond dan al. Dat is niet naar het vlees, maar wetende, door God bekend gemaakt, dat we niet gerechtvaardigd worden uit de werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Dat heeft God gedaan tegen de doodwerking van het vlees, tegen de eigen gerechtigheid, tegen de verborgen ongerechtigheid en huichelachtigheid heen, heeft God dat toch tot stand gebracht. Dat ze geloofden in Jezus Christus. Om zo rechtvaardig te worden. Uit dat werk wat Jezus Christus heeft gedaan. Door het vertrouwen en de liefde die Hij heeft geopenbaard en gewerkt. En dat niet meer uit de werken der wet zochten nog iets te behalen of te verkrijgen. Omdat uit de werken van de wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. En je kunt zelf wel begrijpen, we zijn bezig met de wet. Als je die wet dan ook buiten de Heer Jezus Christus ziet, dan is er niet veel anders over dan een vloek, omdat we niet gebleven zijn in het boek der wet om dat te doen. En zeker zoals de Jood de wet beschouwde als middel tot verkrijging van gerechtigheid. Dat zijn harde noten. Maar het is wel waar. Als wij, u zegt in vers 17, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaar bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zijn wij. Let op. Als wij die onze gerechtigheid alleen in Jezus Christus zoeken, als wij nou zo goddeloos zijn, dat we toch stiltjes of openbaar proberen dat hele samenspel van moeten, van plicht, van dit en van dat weer naar binnen te smokkelen. Dan worden we zelf zondaars bevonden. Dat is goddeloos. Dan zijn we ontrouw aan het heilig evangelie. Dan worden wij zondaars bevonden. Ja, zegt hij, dan zou Christus toch een dienaar der zonde zijn. Dat kan toch niet? Christus staat toch niet aan de kant. Of dat de mens zich Jood of Christen Jood noemt. Hij kan toch nooit aan de kant staan. Die Christus die gekomen is om te dienen. Hij kan toch nooit aan de kant staan van de mens. Die niet van genade alleen wil leven. Kan toch niet? Dan zou hij een dienaar van de zonde zijn. Als Christus de partij kiest van de mens, Jood of Christen, die daar toch aan en tussen probeert te komen, met zijn doel vanuit zijn wedergeboorte, of vanuit zijn geloof, of van zijn bekering, of zijn rechtvaardigmaking, of noem maar op, je mag er van mij alles bij nemen. Als een mens vanuit dat gezichtspunt meent naar voren te kunnen komen, meent aan bepaalde voorwaarden te kunnen of te moeten voldoen, en meent dat hij Christus daarbij aan zijn kant heeft, dan zou Christus een dienaar van de zonde zijn. Want dat is juist onze zonde. Dat is onze zonde bij uitstek. Dat wij God van de troon afdringen. Dat wij Jezus Christus niet achten. Dan moet je eens kijken in het leven, geliefde gemeente. Dan krijg je een heel scala van nieuwe woorden. Nieuwe zaken die door een mens worden toegevoegd. Heb je dit? Heb je dat? Heb je een kamertje op het oosten? Heb je een blik op Jeruzalem? Heb je dit? Heb je dat? En je goede gemeente zucht zoals het toe is. Oh, wat ben ik toch een zondaar. Dat is nou vijandschap tegen God. Dat is Christus een dienaar maken van de zonde. Van die zonde. Van die verberging. Van dat er overheen springen. Ja, dat weten we nou wel. Maar, nou wij. Moeten we ons niet schamen? Moeten we niet dit? Moeten we niet dat? Moeten we niet zus? Moeten we niet zo? Nee, zegt Paulus. Want als ik datgene wat ik afgebroken heb, waarvan ik heb mogen verkondigen, zegt Paulus, met alle kracht die de Heere God hem gegeven heeft, dat het allemaal afgelopen is, dat het allemaal voorbij is, en dat we met geen Joodse, met geen christelijke beweging ooit nog aan bod kunnen komen, als ik dat nou weer op zou gaan bouwen, dan maak ik mezelf tot een overtreder. Als een tegenstander van de waarheid. Dan ben ik niet meer uit het evangelie. Maar dan ben ik uit een soort evangelie. Waarbij ik denk dat God, Jezus Christus en ik aan de orde zijn. Nee, zegt hij, onmogelijk. Ik ben door de wet der wet gestorven. Opdat ik grote leven zou. Hoe dan? Nou, ik ben met Christus gekruisigd. Dat is een uitspraak. Waar is dat gebeurd? Hoe is dat gebeurd? Nou, het is daadzakelijk gebeurd op Golgotha. De apostel spreekt hier door het geloof. Hij heeft niet in de zin van zijn gedachten om nou eens te vertellen, nou, het is nou 20 of 30 jaar geleden, en toen dit, en toen dat, en toen zus, en toen zo. Hier richt het geloof zich zuiver op wat God gedaan heeft in Christus. Hij is erachter gekomen. Daar zegt hij eenvoudig van, het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Maar die openbaring van de zoon van God, die bekendmaking aan zijn hart, die brengt teweeg dat hij hier gelovig mag zeggen, ik ben met Christus gekruisigd. Oh, dat kun je eigenlijk nooit meer zeggen. Nou ja, grammaticaal is dat natuurlijk onmogelijk, dat begrijp je wel. Maar je moet het even geestelijk opvatten. Dan kun je dus eigenlijk nooit meer zeggen, ik. Nee, eigenlijk niet. Paulus zegt het hier ook wel, maar hij zegt het hier zo scherp. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben gedood. Waardoor? Ja, omdat al was ik dan van nature een Jood en geen zondaar als de heiden, ik was net zo verdoemelijk. En Gods heilige wet, die heeft mij afgekeurd. God heeft me afgekeurd. Hoe kan dat? Ik heb op mijn manier die wet van God, waar ik eigenlijk Christus uit zou mogen leren. Maar dat kon ik niet, dat zag ik niet, daar was ik blind voor. Ik heb die heilige wet juist gebruikt. Ik heb mijn vroomheid gebruikt, ik heb mijn bekering gebruikt, ik heb mijn geloof gebruikt. Alles heb ik gebruikt om hem te vervullen, hem te vervolgen, hem tegen te staan. Die wet is wel heilig, die wet was wel goed. Maar ik kon niet anders dan dat doel naar mezelf toetrekken. En zeggen, zie je wel, God beveelt het toch. God zegt het toch. Wij moeten toch, net zoals christelijke mensen over bidden en danken. Ja, maar staat het toch dat we zonder ophouden moeten bidden. En dat we het geloof moeten bewijzen. En dat we zussen zo, dat staat toch allemaal in de Bijbel? Precies zoals Paulus redeneerde. Vroeger. Hetzelfde uitgangspunt. Ja. En dan kun je niet over praten praktisch. Waarom niet? Ja, daar kom je nooit uit. Waarom niet? Het staat er in de Bijbel. Maar als je de sleutel mist. Als je op het andere veld zit. Andere terrein. Het oude terrein. Van de eeuw die voorbij gegaan is. Dan kom je er niet achter. Dan kun je er niet meer achter komen. Dat is echt Gods eigen werk. Door zijn heilige geest. Anders kun je er niet achter komen. Ik ben met Christus gekruisigd. Dat is een feit. Een heilsfeit. Dus ja. Nou ja. Een moordenaar. Die wordt terechtgesteld. Die heeft niet veel meer in te brengen. Nee. Als je een moordenaar bent, is er nog maar één uitweg. Één mogelijkheid. Dat de koning, die priester is, zegt: heden zult gij met mij in het paradijs. Ja, dan kun je niet op wagen. Waarom niet? Ik geef u verzekering dat wij niet langs een andere weg en door een andere deur in kunnen gaan. Dat is het enige. Heden zult gij met mij in het paradijs. En ze kruisigden met hem twee moordenaars. Eén aan de rechter en één aan de linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden. Die daar zegt: hij is met de misdadigers gerekend. Jesaja zegt: hij is met de overtreders geteld. Dat wil zeggen, wie is er allemaal verloren? Wie staat er aan de verkeerde kant? Even tellen. Daar middenin staat Jezus Christus. Middenin. Daar wordt hij door toegerekend. Niet alleen door de mensen. Maar door God zelf. Door God zelf. Paulus. Die heeft dat geweten. Dat geloof. Toen God hem ertoe bracht. Dat is nou aanschouwelijk onderwijs. Wat daar op Golgotha is gebeurd. Ik ben met Christus gekruisigd. Want die moordenaar, dat ben ik. En die aan zijn linkerhand hangt, dat ben ik ook. Ja, maar die bleef maar doorgaan. Niks mee te maken. Hij is met de misdadigers gerekend. Hij. Er staat nog iets bij in Jesaja. Omdat hij met de overtreders is geteld geweest. Meegeteld. Als moordenaar. Dief. Lasteraar. Sabbatsontheiliger. Noem maar. Hij is er niet alleen mee geteld met die misdadigers en gerekend. Maar er staat ook, hij heeft voor de overtreders gebeden. Voor de misdadigers. Vader, vergeef ze. Dat is het grote wonder. Ik ben met Christus gekruisigd. En toch. Niet zo. Dat ik. Die straf. Die vloek. Gewonnen ben. Maar doordat hij. Geteld wilde zijn met mij. En omdat hij de oudste broeder was, die zei, net als Juda een keer zei, meneer, ik ben borg voor deze jongeling, hou mij maar. Zo is Jezus Christus de borg en de plaatsbekleder voor die moordenaars, voor die misdadigers. Voor die doodschuldigen. Voor die mensen die met het woord in hun hand zeggen. Hij moet sterven. Jullie hebben allemaal zijn godslastering gehoord. Ik ben met Christus gekruisigd. Tegelijk. Met hem, toen hij gekruisigd werd, toen kwam het paardje voor de moordenaar vrij, hoewel die ook gekruisigd werd, maar dat was toch anders. Die moordenaar, hij zei het zelf, wij ontvangen straf nadat we waardig zijn. Het kruis is wel erg, een erg lijden, maar een kruisdood is nog niet de hel. Een kruisdood is nog niet de eeuwige duisternis. Dat is het ergste. Nou heeft Jezus Christus met toen hij geteld en gerekend werd. We zingen zo van Psalm 87, hè, over die heidenen en over die, dan Israël, hen, en over die heidenen ook, hen tellen als in Israël ingelijd. Zo telt de Vader nou die ingelijfde Zoon in dat vervloekte volk en hij legt. Al hun overtreding, hun hele bestaan, legt hij in en op hem. Oh, dat klinkt misschien bekend, maar geliefde gemeente, je zou het wel 1000 keer willen horen, willen zeggen. Dat bloedwater, dat doet schuldig. Die misdadiger, die alles eigenlijk verloren heeft. Er is niks meer goed te maken. Hij kan niet meer terug. Hij kan die man die die dood gemaakt heeft, of misschien wel meerdere, hij kan niet meer teruggaan om het goed te maken, om die man uit zijn graf op te wekken en om hem liefde te bewijzen. Dat kan niet meer. Dat is onherroepelijker, zoals het ook met ons is. We hebben in Adam God naar de troon gestoken en nu kan het nooit meer goed komen. Dat is echt radicaal af en uitgesloten. Mensen zeuren wel, proberen nog te redden wat er van te redden valt, maar de mens heeft toch zijn verstand en de mens is een beelddrager van God enzovoorts. En al die dingen meer weet hij naar voren te brengen, maar dat komt, hij wil niet werkelijk, hij kan het ook niet hoor, aanvaarden dat hij een misdadiger is voor God. Wat God aanbelangt, is verloren. Hij is verloren, hij is dood. En heeft de doodstraf verdiend. En terwijl die moordenaar daar nou hangt en aan de andere kant hangt er ook nog een, maar die spotten ermee. Dat is erg genoeg. Lastert gij, o God, daar geen zelfde oordeel zijn. Maar in ieder geval, datzelfde oordeel van de dood naar de eeuwige dood, dat neemt Christus op zich. En daarom zegt Paulus, ik ben met Christus gekruisigd. Dat zegt hij in het geloof. Let wel. Hij bedoelt daar niet mee, als ik naar mezelf kijk, dan ben ik met Christus gekruisigd. Want ik heb nergens geen belang meer bij. Ik ben heel de dag blij. Ik ben heel de dag aan het zingen. Ik ben heel de dag aan het danken. En dat zegt hij. Nee, hij zegt, in geloof en in hartelijke liefde die uit God is, ik ben met Christus gekruisigd. Er is niks meer mee te beginnen. Je kan me 1000 wetten voorschrijven, opdrachten geven, noem maar op, het heeft allemaal niks meer zin meer. Want ik heb zeker vergeten me uit de burgerlijke stand te schrappen, want ik ben nog dood en begraven. Je moet niet meer bij mij wezen. Verkeerd adres. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. Ik leef. Ja, maar dat. Ja, Christus is ook opgestaan. Christus is ook opgestaan. En die leeft. Waarom zegt Paulus dat? Ik zei het net bij het kruisigen. Heeft hij naar zijn eigen gekeken en gezegd: jongen, ja, ik ben een gekruisigd mens. Want, oh, ik heb alles. Nee, dat zegt hij. Dat zeggen wij ook niet. Zegt hij nu: en ik leef. Want ik kan zo merken dat ik een ander mens ben en dat ik dit ben. Nee. Ik. Ben vlees. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Ik dank God. Door Jezus Christus. Maar het is een zaak van geloof. Dat is geen zaak van een schoon. Als die zegt, ik leef, dan bedoelt hij daar niet mee, ik voel leven, en ik ben zo levendig, en dit en dat. Nee, dan is het weer het geloof dat zich richt op dat feit wat gebeurd is, opgestaan van de doden. De Heer is waarlijk opgestaan, zeg het al, dat hij leeft. Maar niet meer ik. Niet meer mijn ik. Waarom niet? Ja, dat is gekruisigd. Ja, weet je dat wel zeker? Ja, dat zegt het geloof. Dat de Heilige Geest werkt. Niet meer ik. Dat wil zeggen, niet meer mijn ik. Als ik zeg ik leef, dan bedoel ik niet daarmee. Mijn ik is weer op de troon gezet. Dat ik, wat altijd probeerde om er weer bovenuit te komen. Dat ik dat zo'n ijverig mens was. Dat ik dat zo'n gelovig mens was. Dat ik dat in allerlei dingen wilde betonen dat ik echt een gelovige ben. Toen ik met het doen aan het werk ging. En probeerde... mijn zaligheid, mijn redding, mijn gerechtigheid te verwerven. Niet meer dat ik. Dat wordt niet meer opgericht. Dat kan toch niet? Dat was toch die hele gezindheid, die geaardheid, die structuur van mijn Adams bestaan, van de val aan. Het gaat er niet opgericht worden. Dat mag toch niet? Dan zou Christus een bewerker van de zonde zijn. Maar dat is hij niet. Nee, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. O, Christus leeft in mij. Hoe? Zo. Zoals hier staat. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef toch niet meer ik. Zo, om werkelijk tevreden te worden. Alle schade en drek te achten bij de aannemendheid der kennis van Christus. Door het geloof en de liefde, welke de vervulling der wet is. Dus niet in een soort imitatie. Niet in iets van nadoen. Maar als er iets te rommel valt, iets te zeggen valt, Christus. Jezus Christus. Zo leven. Niet ik. Genade. Daarom moet ik ook niets meer. Daarom hoef ik ook niets meer. Daarom, omdat de praktijk bewezen heeft dat ik met alle wetten en voorschriften de genade aan de kant schuif en mezelf op de been probeer te houden. Daarom is dat voor mij. Ik ben nu op het veld van Boas gebracht. Daar bestaat het leven uit iets krijgen. Daar bestaat het leven uit waar hij zijn vleugelen over mij uitbreidt. Daar bestaat het leven uit verwonderd, verwonderd. Wat ik krijg de mooiste mantel. En het mooist geborduurde kleed hangt hij mij om. En hij zegt, trek je van dat oude zaakje niks aan, trek het uit. Dat oude zaakje, waarbij niet alleen al die openbare en verborgen gruwelen behoren, maar waar juist ook bij horen. Al die woorden van ja, maar ik, ja, maar wij, trek het uit. Alles. Ja, maar hoe moet je dan toch, kun je dan maar doen wat je wilt? Nee, zo is het dat wij doen wat we willen. Met Gods gebod in onze hand jagen we de volgelingen van de Heer Jezus Christus de stad uit. Het land uit. En we proberen ze in de gevangenis te krijgen. Omdat het zo onuitstaanbaar is. Omdat ze overal opschrijven. De dood. Wat je ook naar voren brengt. En ze hebben maar één kant. Christus. Maar wij dan? Nou, daar heb ik het al eens. Dan komt dat alweer. En hetgeen ik nu in het vlees leef. Ik in het vlees leef. Want ik is toch kruisig. Nee, hij bedoelt nu wat ik nou ben. Hoe ik nou ben. Hoe ik nou verder ga. Niet aan de hand van een plicht of wat dan ook. Wat ik nou nog leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Dat wil zeggen, ik laat in geloof, anders kan het niet, alles los. Elk systeem, elke eis, elke plicht, alles wat te maken heeft met dat eertijds. Joods of christelijk. En wat dan? Nou, ik zit zomaar stil. En ik geloof dat hij het doet. Ja, dat is nou toch wat. Hè? Dat hij het doet. Dat hij in mijn leven doet wat hem behaagt. In dat geloof, in de Zoon van God, leef ik. Dat hij alles gedaan heeft voor misdaad. En dat hij nu, als hij iets wil doen, dan doet hij het. Hij heeft mij lief gehad. Hij heeft zichzelf voor mij overgegeven. Hij trekt door dat kapotte, verkeerde, misbruikte leven van mij, trekt hij een spoor. Wat doet hij? Want hij heeft mij lief gehad. En nu trekt hij een spoor. Ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Zijn liefde schrijft hij in mijn leven, dat ik leef door het geloof van de Zoon van God. Door wat hij heeft gedaan. Dat is plaatsbepaling. Dat is genade. Dat is de grote blijdschap. Als we werkelijk, nou bedoel ik niet op een goedkope manier, denken door te kunnen gaan met ons goddeloze of vrome verzet en ons verkeerde leven. Nee, dat bedoel ik niet. Dat bedoel Paulus niet. Maar die mij heeft lief gehad. En hier al begint. Al is het zeer ten dele. Klein beginsel. Maar hier begint God. Zet open de deur. Zet open de deur. Ik ben het. Ik ben het alleen. En ik doe het alleen. Elk ander kraantje dat je opendraait. Van bekeerde mensen. Gelovige mensen. gerechtvaardigde mensen, mensen met heiligmaking en al die dingen meer. Daar komt geen echt water uit. Nee, geen zuiver water. Dit is de kraan. De Zoon van God die mij lief gehad heeft. Nogmaals, als je nou niet in die goddeloze onverschilligheid van ons mens, maar als je aangevochten wordt, hè? Ja, maar dit, ja, maar dat, wat doe jij nou? Hoe is het nou met jou gesteld? Ben je nou een christen of ben je het niet? Om dan echt opgelucht adem te mogen halen door die boodschap en blij te worden. Zeg ja, ja waarachtig, dat is het. Dat is het alleen. Daar zink ik op, daar leef ik op, daar hoop ik op te sterven. En zo kan hij zeggen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En anders kan het nooit meer. Dat betekent nou ook wat Paulus schrijft aan de Korintiërs. Weest met God verzoend. Amen.